Goedemorgen gemeente. Van harte welkom ook aan de mensen die nu of later deze dienst met ons meekijken, meeluisteren. Namens de kerkenraad heb ik nog enkele mededelingen voor u. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster M. Ruizendaal de Jong uit de haven, afdeling het Spui. En hier vanuit de Adventkerk naar zuster B. Visser van Rossen van de Von Weberlaan. Later in deze dienst is er ook weer collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor Alpha Nederland. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Harm Moerenhout. Geboren op 18 maart 1997. En Teunie Anne Tessenie de Graaf. Geboren 7 september 1999. Op vrijdag 3 mei aanstaande op de landgoederij Kammingalaan 30 te Bunnik. Door dominee Doorn. Het adres blijft Zuiderzeeland 30. Komende maandag 22 april vergadert de Kleine Kerkenraad hier in de Adventkerk om 19:30. Vanavond om 7 uur is er een dienst in de Zuiderkerk met ons voorganger dominee Ruben Berry. En ook is er om 7 uur kerk op zolder in het Kost verloren voor de jeugd van de kerk. Vanmorgen is uw voorganger broeder Wouter Bos en uw organist is Jan Hopman. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. De lantaarndrager is Figo Dop. En kinderen kunnen ook gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken. In de zaal bij de bar. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede, een gezegende dienst toe. En die zullen we nu voortzetten met het zingen van gezang 304. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En dat zingen we zo mogelijk staan. van stilte alle dingen bij God neerleggen die ons bezighouden. Laten we stil worden. En vanuit die stilte beleiden wij vanmorgen met elkaar dat onze hulp en onze verwachting komt van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Gemeente, er is genade en vrede van de Heere God. Hij wil onze God en Vader zijn. Van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser. En van de Heilige Geest. Hij troost ons. Hij leert ons te geloven, te hopen en lief te hebben. Door zijn kracht. Amen. Ik word elk jaar in april en oktober verkouden, dus als mijn stem niet af en toe overslaat of er een hoestbout komt, dan weet u vast wat het is. Wij willen onszelf nu verootmoedigen. Wij willen onszelf klein maken voor de grote God waar we in geloven. En dat doen we vanmorgen door met elkaar te bidden. Ik ga u voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel. Zo op deze zondagmorgen zijn we hier weer met elkaar in de kerk bij elkaar gekomen. Hebben we deze zondag weer een moment apart gezet om stil te worden. Om tot rust te komen. Om met elkaar te zingen, te bidden, te horen uit uw woord, God. En zo willen we aan het begin van deze dienst bij u komen. En u vragen, u bidden, wilt u vanmorgen bij ons zijn, God? Wilt u in deze dienst iets van uzelf laten zien? Wilt u met uw geest waaien in deze ruimte? Dat we hier vanmorgen niet maar met een aantal mensen bij elkaar zijn, maar dat we hier vanmorgen in uw huis aanwezig zijn, God. Dat dit vanmorgen uw huis mag zijn, dat het om u draait. Want we geloven in u, God. We komen hier bij elkaar omdat we het van u verwachten. Omdat we geloven wat we net beleden hebben. Dat u de God bent die trouw is. Die het werk van uw handen niet loslaat. En in dat vertrouwen zijn we hier vanmorgen bij elkaar gekomen, God. En willen we u ook bidden of u het rustig wil laten worden in ons. Als er misschien zoveel dingen in ons omgaan die ons bezighouden. Mooie dingen. Maar misschien ook moeilijke of verdrietige dingen. Dan willen we dat bij u neerleggen, God. Dan willen we u bidden, wilt u bij ons zijn? God, we komen vanmorgen ook bij u om te bidden om vergeving. Vergeving van die dingen die verkeerd zijn geweest. Wilt u dat van ons wegnemen, God? Wilt u ons helpen om telkens weer op u gericht te zijn? Wilt u ons helpen om het goede te doen? Om u na te leven. God, zo bidden we. Wees bij ons vanmorgen. Zegen deze dienst. Dat het ons mag helpen om u beter te leren kennen. Wees bij ons. Dat bidden we u. Dat vragen we u. In Jezus' naam alleen. Amen. We zullen nu als wetslezing enkele versen lezen uit Markus 12. Markus 12, waar Jezus net in discussie is geweest met fariseeën. En er nu nog een schriftgeleerde bij hem komt die hem nog een vraag wil stellen. We lezen uit Marcus 12 vanaf vers 28. En daar staat het volgende. Een van de schriftgeleerden die naar hem geluisterd had, terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. We zingen nu als antwoord op de wetslezing van lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen en voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, zullen we God bidden of Hij erbij wil zijn met zijn Heilige Geest. Ik ga u voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel, we willen u bidden, God, of u erbij wil zijn als we uit uw woord lezen. Als we uw woord openslaan en daar iets van willen leren, daar u willen ontmoeten. Dan willen we u bidden, God, wilt u met uw geest door die woorden heen spreken? Wilt u maken dat die woorden ons hart mogen raken? Dat ze binnen mogen komen? Dat we ook ontvankelijk mogen zijn om die woorden te ontvangen, om te horen wat u tot ons wil spreken vanmorgen? Zo willen we u bidden, God, raak ons hart aan. Dat we hier vanmorgen ook als veranderde mensen weg mogen gaan. God, we willen ook bidden voor de kinderen die hier zijn. Als zij straks naar hun eigen ruimte gaan en daar op hun eigen manier met de woorden uit de Bijbel bezig gaan, dan willen we bidden om uw zegen, God. Wilt u bij hen zijn? Dat ook zij het goed mogen hebben. Dat ze u mogen leren kennen, God. Zo willen we bidden voor de kinderen, maar ook voor de leiding die erbij is, God. Zegen hen, dat zij op een goede manier die woorden aan de kinderen uit mogen leggen. God, wees bij ons vanmorgen. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. En dan mogen de kinderen die in de kerk aanwezig zijn, naar voren komen. Leuk dat jullie naar voren zijn gekomen. En ik vond het heel lastig om voor vanmorgen wat leuks voor te bereiden. Maar toch vind ik het belangrijk dat jullie naar voren komen. Weet je waarom? Omdat ik het super leuk vind dat er kinderen in de kerk zijn. En ik denk dat het ook al heel goed is voor alle mensen die hier zitten. Om te zien dat er ook weer jonge kinderen in de kerk zijn. Hé, maar ik heb wel een vraag voor jullie. Want weten jullie wat voor dag het is komende zaterdag? Weet iemand van jullie wat het zaterdag voor dag is?
Koningsdag.
Koningsdag. En wat vieren we op Koningsdag? Niks. Oh. Nou, we vieren wel wat op Koningsdag. En op Koningsdag, dan vieren we de verjaardag van de koning. Nee? Nou, volgens mij wel. Bij jullie niet? Nou, ik ken jullie papa's en mama's een beetje, volgens mij wel, hè? Maar, weten jullie al wat je gaat doen op Koningsdag?
Nee.
Nee? Ga je wat leuks doen op Koningsdag?
Nee, ballen gooien.
Wat ga je doen?
Ballen gooien.
Oh, ballen gooien. En dan ga je ook misschien wel touw trekken en ga je allemaal leuke dingen doen. En volgens mij is er weer een springkus ook in het dorp. En weet je wat nou het leuke is? Op Koningsdag vieren we altijd de verjaardag van de koning.
Nee.
En eigenlijk, hè? Jij moet niet steeds nee zeggen. En eigenlijk is nou het leuke dat we hier in de kerk elke zondag Koningsdag vieren.
Nee.
Nou, dit wordt een heel lastig gesprek, hoor, gemeente. Dat, Ik richt maar deze kant op. Maar wij vieren elke dag Koningsdag in de kerk. Elke zondag vieren we Koningsdag. En dat betekent dat we eigenlijk elke zondag blij zijn dat we vieren dat Heer Jezus onze koning is. En wat nou het leuke is, jullie gaan het vandaag bij de kindernevendienst ook hebben over een koning. Over een andere koning. Iemand die koning wordt. En hier in de kerk gaan we het ook hebben over hoe we de koning waar we in de kerk over nadenken kunnen volgen. En dan mogen we straks ook in de dienst weer liedjes gaan zingen om te vieren dat de Heer Jezus, dat God onze koning is. En hopelijk gaan jullie het heel leuk hebben in de kinderlevendienst. En doen jullie daar wat beter je best. En dan is Vigo de lantaarndrager vandaag. En dan kijk ik even waar de lantaarn eigenlijk staat. Maar ik zit ook te kijken of Vigo er wel is eigenlijk. En ik heb ook het idee van niet. Dus dan de vraag wie dan met de lantaarn wil lopen. Ja, Jochem, wil jij dat wel doen? Helemaal goed. Kun jij die uitblazen? Steve, ja? Heb je? Super. Heel veel plezier bij de kindernevendienst. En dan zien we jullie straks weer terug. het is heel leuk als er neefjes en nichtjes bij een kindermoment zijn, maar dat krijgen de ouders straks nog wat te horen. We lezen vanmorgen in de kerk een verhaal over het volk Israël. Het volk Israël dat net een lange tocht door de woestijn gemaakt heeft en nu aangekomen is bij het land Israël, het land Kanaan. En we lezen vanmorgen uit Numeri 13, vers 1 tot en met 33. En dat staat boven de verkenning van Kanaan. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die alle tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dit zijn hun namen: uit de stam Ruben, Samua, de zoon van Zakur. Uit de stam Simeon, Safat, de zoon van Gori. Uit de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. Uit de stam Issachar, Jigal, de zoon van Jozef. Uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. Uit de stam Benjamin, Palti, de zoon van Ravi. Uit de stam Zebulon, Gadiel, de zoon van Sodi. Van de afstammelingen van Jozef, uit de stam Manasse, Gadi, de zoon van Susi. Uit de stam Dan, Amiel, de zoon van Gemali. Uit de stam Aser, Setur, de zoon van Michael. Uit de stam Naphtali, Nachbi, de zoon van Wofsi. Uit de stam Gad, Geuel, de zoon van Machi. Zo luiden de namen van de mannen die Mozes erop uitstuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op: ga eerst door de Negev en dan de bergen in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont, in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob bij Lebo Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Achiman, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen, voelden wij ons maar niet te gesprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Tot zover. De woorden uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens als je die woorden hoort, ze in je hart bewaart en er ook je leven door wil laten inrichten. We zingen nu met elkaar de versen 2 en 4 van Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, door God geliefde mensen. Boven de preek staat angst en verlangen vechten om voorrang. De lange reis is bijna ten einde. Het volk Israël dat door God uit het land Egypte was bevrijd, heeft het beloofde land nu dan eindelijk bereikt. Na een lange bewogen tocht door de woestijn zijn de Israëlieten aangekomen in Kades, in de woestijn Paran. Dat wil zeggen bij het uiterste zuiden van het land Kanaan. Het volk staat op het punt om het land dat aan hen beloofd was, nu dan eindelijk in te gaan nemen. God had het al beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Hun nageslacht zou het land Kanaan bezitten. Zou die belofte nu dan eindelijk vervuld worden? Zou het land waarvan God zelf gezegd heeft dat het Israël toebehoorde, dan ook daadwerkelijk van hen zijn? Vol verwachting werd er door het volk Israël naar uitgekeken. Vol blijdschap en verlangen hadden ze hun bestemming dan eindelijk bereikt. Maar helaas blijkt in de tekst van vanmorgen dat wat één groot feest had moeten worden, dat het uit blijkt te lopen op één grote anticlimax. In de tekst van vanmorgen zendt Mozes 12 spionnen erop uit om het land te gaan verkennen. Precies zoals de Heere het hen verteld had. Overigens gebeurt het wel op initiatief van het volk zelf. Zo valt te lezen in Deuteronomium 1. Waar Mozes aangaf dat God hen het land in bezit zou geven. drongen de mensen aan op spionnen. Omdat ze eerst wel wilden weten hoe dat land er eigenlijk uitzag. En in onze tekst worden die spionnen er dan ook op uitgestuurd. 12 spionnen, 12 verkenners. Familiehoofden uit elke stam. Zijn er ook mannen van aanzien. Mannen waarvan iedereen wist wie het waren. Mannen van wie men ook een betrouwbaar verslag zou kunnen verwachten. Als we hen erop uitsturen, dan weten we in ieder geval zeker dat wat we te horen krijgen ook klopt. Dat we daarvan uit kunnen gaan. Zij werden uitgekozen en uitgezonden om het land te gaan verkennen. En Mozes stuurde ze op pad met de volgende opdracht. Kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is of zwak. En of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam. En hoe de bevolking woont. In gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet of schraal is. Of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit dat land mee te nemen. 12 mannen die het land gaan verkennen. 12 mannen die niet zomaar even kort over de grens gaan kijken. Maar 12 mannen die uitgebreid op onderzoek uitgaan. Om het land dat God hen beloofd heeft te gaan verkennen. Als we die opdracht zo horen, als we het begin zo zien, dan is er eigenlijk ook nog geen verschil tussen de 12 mannen te herkennen. Alle zijn stamhoofden, mannen van aanzien, en alle gaan naar dat land toe om te kijken hoe het eigenlijk is. Het verschil tussen die 12 mannen wordt pas duidelijk na verloop van 40 dagen. Het verschil wordt pas duidelijk als ze terugkeren bij het volk. 40 dagen lang zijn die 12 mannen in het land Kanaan geweest. 40 dagen lang. Het getal 40 is in de Bijbel het getal van beproeving. 40 dagen lang daagde de reus Goliath Israël uit. In het verhaal van Jona kreeg Nineveh 40 dagen lang de tijd om berouw te tonen. En Jezus verbleef 40 dagen lang in de woestijn toen hij door Satan op de proef werd gesteld. Na verloop van 40 dagen keren de 12 mannen terug van hun verkenningstocht. En die verkenningstocht is een ware beproeving gebleven. Het goede nieuws hoeft eigenlijk niet eens verteld te worden. Men ziet de mannen aankomen lopen met grote vruchten. 2 mannen die een dros druiven op hun schouders houden. Iedereen kan met eigen ogen zien hoe vruchtbaar dat land wel niet is waar de mannen geweest zijn. Kanaan is een land dat overvloeit van melk en honing. Maar al gauw klinkt ook de keerzijde. De meeste mannen vertellen ontzettend negatieve verhalen. Het volk verslindt zijn eigen inwoners. Er wonen reuzen. Het volk is te sterk voor ons. De Israëlieten schrikken enorm. Want dit is niet wat zij verwacht hadden toen ze aankwamen bij het land Kanaan. Dit is niet wat hen voorgehouden werd. De toekomst die er zo mooi uitzag. Dat beloofde land met al die mooie vruchten die ze straks wel in zouden nemen. En dan nu dit. Vol goede moed waren ze ooit uit het land Egypte vertrokken. De vrijheid tegemoet. Naar dat land dat God onszelf beloofd had. En dan nu dit. Met het beloofde land in zicht slaat de angst de mensen op het hart. De angst wordt zo groot dat het volk niet meer durft. En dat is helemaal niet zo gek. Angst en verlangen vechten om voorrang bij de Israëlieten. Waar ze het verlangen hebben om dat beloofde land in te nemen dat God hen ooit beloofd had, is er tegelijk de angst voor de realiteit die ze voor ogen zien. Dat volk dat te sterk voor hen is. Dat volk dat te groot is. Dat volk dat ze helemaal niet aankunnen. Angst en verlangen steken de kop op bij de Israëlieten. Iets wat wel vaker gebeurt in een mensenleven. Angst en verlangen kunnen omhoog komen als er iets belangrijks te gebeuren staat. Angst en verlangen bepalen hoe we kijken naar de wereld om ons heen. Een wereld waar we zelf onderdeel van uitmaken. Een wereld waar we middenin staan. Soms verlangen we naar hele kleine dingen. Hele simpele dingen. Mooi weer. Lekker eten. Het einde van een lange werkdag. Maar vaak gaat verlangen over de grote dingen in het leven. Verlangen naar liefde. Naar vriendschap. Voorspoed. Geluk. We verlangen naar genezing als iemand ziek is. We verlangen naar vrede in oorlogsgebied. We verlangen ernaar om rust te hebben in een wereld die zo ontzettend druk is. Ook hier in de kerk kunnen we van alles verlangen. Meer kerkgangers, meer jeugd, meer eenheid tussen kerken onderling. We verlangen een heleboel. We verlangen naar mooie dingen. Iets wat we nu nog niet hebben. Maar tegelijk met dat verlangen kunnen we ook bang zijn. Bang om dat wat we verlangen niet te krijgen. Bang zelfs om nog meer achteruit te gaan. Om het nog slechter te krijgen dan dat het nu is. En dat is ook de reden waarom we een situatie vaak nog wel voor lief nemen. Niet het risico lopen, bang om teleurgesteld te raken. Ook het volk Israël heeft het inmiddels al meerdere malen gezegd. Waren we maar in het land Egypte gebleven. Daar wisten we tenminste wat we hadden. We verlangen naar een beloofd land. Maar we kunnen bang zijn om dat op de valreep toch niet in te kunnen nemen. En er misschien zelfs op achteruit te gaan. Angst en verlangen vechten om voorrang. Maar door de angst en het verlangen die om voorrang vechten bij het volk Israël, vergeten zij iets heel belangrijks. Ze vergeten het belangrijkste waar ze op dit moment aan zouden moeten denken. Namelijk dat Kanaan niet zomaar een land is. Dat Kanaan niet alleen dat land is waar grote mensen wonen, waar reuzen wonen. Maar dat Kanaan bovenal het land is dat door God zelf aan hen beloofd is. Het land Kanaan wordt in het begin van onze tekst omschreven als het land dat ik jullie geven zal. Of zoals we het ook mogen vertalen, het land waarvan geldt dat ik op het punt sta het jullie te geven. Het zijn woorden die herinneren aan de belofte die God eerder in Genesis al gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dit is het land dat ik jullie geven zal. Doordat de Israëlieten overmand worden door de angst, vergeten zij wat God zelf aan hen beloofd heeft. En dat is het risico dat je loopt. Als je te veel gefocust bent op het probleem. Op de moeite die voor je ligt. Dan kun je vergeten dat er een God is die een belofte gedaan heeft. De angst van het volk is niet gek. Het is te begrijpen. De woorden van de spionnen klinken misschien ook wel angstaanjagend. Maar tegelijk is het God die gesproken heeft. God die het volk iets beloofd heeft. En als het volk Israël één ding moet weten, dan is het dat God een God is die trouw is. God heeft in de loop van de geschiedenis telkens weer getoond aan het volk Israël dat hij hen nabij is. Ondanks wat er gebeurt. Ondanks hoe zij reageren. En misschien heeft God dat ook wel in uw of in jouw leven gedaan. Misschien heeft God telkens wel weer opnieuw laten zien, getoond dat hij erbij is. En misschien begrijp je het volk Israël wel heel goed. Het is toch ook logisch dat je je kansen inschat. Het is toch ook logisch dat je eerst gaat kijken hoe het zijn zal. Uiteindelijk komt het in deze wereld toch ook op mijzelf aan. Mooi dat God voor ons is. Mooi dat God bij ons is. Maar heel concreet verandert dat toch niks in mijn leven. Eerder vertelde ik dat angst en verlangen bepalen hoe we kijken naar de wereld om ons heen. De wereld waar we zelf onderdeel van uitmaken. En misschien is dat wel de grootste fout die daarin vaak gemaakt wordt. Dat je te veel onderdeel wordt van de wereld waar je in leeft. Dat je te veel gefocust bent op de wereld waar je in leeft. Een volgeling van Jezus leeft op aarde als vreemdeling en gast. Zo lezen we op meerdere plekken in de Bijbel. Zo iemand leeft wel in de wereld, maar is niet van de wereld. Zo iemand dient met andere ogen te kijken naar de wereld waar je in leeft. Moet je je dan afsluiten voor leed? Moet je dan niet kijken naar al die ellende die om je heen gebeurt? Nee, dat niet. Maar je moet wel met andere ogen durven kijken. Je moet niet verblind worden door de onmogelijkheden, niet verblind worden door hoe groot de problemen zijn. Maar je moet op God gericht blijven. En net zo min moet je de werkelijkheid ook niet rooskleuriger in kleuren. Moet je de werkelijkheid ook niet rooskleuriger schetsen dan dat zij in daadwerkelijkheid is. Want dat is wat Caleb deed. Waar die 10 mannen de fout maken, te veel op het probleem gericht te zijn, slaat Caleb juist de andere kant op. Wij kunnen dat volk wel aan. Wij kunnen dat land makkelijk innemen. Nee. Zowel die 10 mannen die te veel op het probleem gericht zijn, gaan de fout in, als ook de mannen die er te rooskleurig naar kijken. Want niks van dit alles is goed. Je moet niet verblind worden door de onmogelijkheden. Je moet de werkelijkheid niet te rooskleurig schetsen. Maar je moet gericht blijven op God. God heeft een belofte gedaan. God heeft beloofd dat het land ingenomen zal worden. En daar moet je je dan aan vasthouden. God is het die gesproken heeft. En God spreekt vandaag de dag nog steeds. Maar het is wel een kwestie van ook willen luisteren. God ook wel de kans geven om te spreken en om daar iets mee te doen. Want misschien denkt u wel van heel mooi dat God in die tijd sprak tegen de mensen. Maar ik heb God nog nooit horen spreken. Heeft u God dan wel de kans gegeven? Als je thuis bidt, praat je dan alleen tegen God? Of ben je ook stil om God de ruimte te geven te antwoorden? Als je thuis uit de Bijbel leest, sla je hem dan alleen open en lees je snel een stukje? Of bid je ook dat God door die woorden tot je heen mag spreken? Dat het niet alleen woorden blijven van een paar duizend jaar geleden, maar dat het ook woorden mogen zijn die tot je spreken. Als je op zondagmorgen naar de kerk gaat, kijk je dan van tevoren alleen wie de voorganger is en of hij of zij u wel ligt? Of bid je thuis dat God, door wie er dan ook maar vooraan staat, tot je mag spreken? Omdat God iemand is die ook nog steeds vandaag de dag tot u wil spreken. God wil zich openbaren aan mensen, net zoals hij zich openbaarde aan het volk Israël. En we kennen het vervolg van het verhaal. Het volk Israël mag het land Kanaan niet in, omdat ze niet vertrouwd hebben op de belofte van God. Doordat ze God en zijn belofte uit het oog zijn verloren, krijgen zij de rekening gepresenteerd. Ze mogen het land niet in. De 40 dagen in Kanaan hebben niet zozeer aan het licht gebracht hoe het land eruit ziet, maar vooral heeft het laten zien dat het volk Israël de beproeving niet kon doorstaan. Door God, geliefde mensen, verval niet in die tweestrijd van angst en verlangen. Laat je niet afleiden door de wereld om je heen en alle ellende en problemen die daarin naar voren komen. Maar bedenk bij jezelf hoe je met zulke soort situaties om kunt gaan. Hoe gedraag je jezelf in zulke situaties? Durf je, ondanks wat er gebeurt, ook op God te blijven vertrouwen? Durf je te geloven dat God een God is die naar je omziet? Ook al is het soms nog zo moeilijk. Een aantal weken geleden hebben we hier in de kerk Pasen gevierd. Uit volle borst werd het U zij de glorie gezongen. Jezus Christus die onze zonde op zich nam. Die opstond uit de dood. Dat is het houvast dat je mag hebben ondanks alles wat er gebeurt. Dat je telkens weer bij hem mag komen. Het zet de toon voor ons leven. En het volk Israël, Die gaat uiteindelijk alsnog het beloofde land in. Dit nadat zij 40 jaar lang in de woestijn hebben moeten rondlopen. 40 jaar lang. Het volk Israël werd opnieuw beproefd. Een lange pijnlijke weg van slavernij naar vrijheid. Van gevangenschap naar het land dat hen beloofd was. Een moeizaam tocht waar God ondanks alles telkens nabij is geweest. Lieve mensen, laat dit verhaal ook een les voor ons zijn. Dat wat er ook gebeurt in je leven, dat niet de angst en niet het verlangen het moeten winnen van de belofte die God gemaakt heeft. Leer van het volk Israël. Hou altijd de woorden van God in gedachten. Laat niet de wereld om je heen bepalen hoe je je voelt, hoe je reageert. Maar hou bij alles je blik telkens op God gericht. Amen. We zingen nu met elkaar van lied 913, Wat de toekomst brengen mogen. Mag ik u allen te verzoeken te gaan staan in verband met 2 overlijdensberichten? Op zondag 14 april jongsleden is geheel onverwachts overleden zuster Corinthia Vermeer. Corinthia werd op 12 augustus van het jaar 1968 geboren en zij woonde op de Wieringer Vlaak 8. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op vrijdag 19 april in de Zuiderkerk en werd geleid door dominee H.D. Rietveld. Na de afscheidsdienst is Corinthia begraven op de algemene begraafplaats De Akker te Bunschoten. Ook vanwege alle verslagenheid om haar plotseling overlijden, zullen we straks in ons gebed de Heere vragen om zijn troostvolle nabijheid en om zijn steun voor haar moeder Mijntje Vermeer van Soest en voor de kinderen, kleinkinderen en andere familie. Daarnaast een ander bericht van overlijden. Op maandag 15 april is voor ons onverwacht, maar op zijn tijd, overleden onze geliefde zuster Hilletje Zwaan-Holwerf. Zij was 52 jaar getrouwd met haar echtgenoot Port Zwaan. En samen woonden zij in de Wilgenstraat 18. De afscheidsdienst zal plaatsvinden morgen, maandag 22 april. De dienst wordt gehouden in de Adventkerk om 13:30. Voorafgaand aan de dienst is er de gelegenheid om de familie te condoleren. De condoleance begint om 12:30 tot 13:15. Na de afscheidsdienst wordt het lichaam van Hilletje begraven op de algemene begraafplaats Memento Mori. De begrafenis wordt gehouden in besloten kring. Hilletje Zwaan-Holwerf overleed in de gezegende leeftijd van 79 jaar. We zullen nu een moment stil worden om zuster Vermeer en zuster Zwaan te herdenken. En na het moment van stilte zingen wij van opwekking 488 De Kracht van Uw Liefde. Thank you. We zullen nu danken, bidden en ook voorbeden doen. We zullen ons gebed bidden voor familie, voor nabestaanden van zuster Vermeer en zuster Zwaan. En daarnaast is er nog een punt van voorbeden binnengekomen. We willen ons gebed ook bidden voor Willemijn Muis. Ze heeft spannende berichten ontvangen. Willemijn is 37 weken zwanger, maar ze hebben bij haar ook een vorm van kanker gediagnosticeerd. In deze tijd lopen een blij vooruitzicht en een grote zorg om haar gezondheid door elkaar heen. We willen haar en haar gezin ook in onze gebeden opdragen, bij God brengen. Ik ga u voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel. Zo komen we vanmorgen bij u, God. Als we dat bericht horen van Willemijn Muis. Als we mensen in ons midden herdenken die overleden zijn. Dan zijn dat dingen die ons raken, God. Dan willen we dat bij u neerleggen. Willen we bidden voor nabestaanden. Wilt u hen kracht geven, God, in het verlies. In afscheid nemen. Wilt u om hen heen staan met uw liefde. God, dan willen we bidden voor Willemijn en haar gezin. Wilt u bij hen zijn in deze ontzettend spannende tijd. God, wees bij hen in de behandelingen die voor haar liggen. Terwijl daarnaast ook dat mooie nieuws is van een zwangerschap, van een kindje dat komt. God, het zijn berichten die zo aansluiten op wat we net gehoord hebben over angst en verlangen. Over moeilijke dingen, dingen die ons zo door elkaar heen kunnen schudden. God, en het zijn dingen die we misschien allemaal ook wel herkennen. Die moeilijke dingen die ons door elkaar heen kunnen schudden, God. En we willen u bidden, wilt u dan bij ons zijn? Want tegelijk beseffen we ook dat dat ontzettend moeilijk is, God. Omdat er berichten kunnen zijn, omdat er dingen kunnen gebeuren die je leven op zijn kop zetten. Dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dat je niet weet hoe je het een plek moet geven, God. En dan willen we bij u komen. Dan willen we u bidden, God, wilt u ons helpen om telkens weer op u gericht te zijn. Wilt u ons helpen, God, om al die dingen die gebeuren niet alleen te dragen, maar om ze bij u neer te leggen. Om ze te delen, God, met zoveel mensen die om ons heen staan. Als we zo samen gemeente zijn, als we samen proberen achter u aan te gaan, help ons dan, God, om dat ook samen te delen met elkaar. Om er voor elkaar te zijn. God, we komen vanmorgen bij u in ons gebed, omdat we geloven dat u een God bent die naar ons omziet. Dat u een God bent die beloftes doet en daar ook trouw aan is. Dat u een God bent die het werk van uw handen niet loslaat. En in dat vertrouwen komen we bij u, God. In dat vertrouwen bidden we voor al die ellende die we in de wereld om ons heen zien. Willen we dat bij u neerleggen, God? Als we berichten horen over oorlogen in Gaza, over een oorlog in Oekraïne en Rusland. Heer, ontferm u. Heer, wees bij mensen die niet weten hoe morgen eruit gaat zien. Die hoop hebben, maar tegelijk zo bang zijn. Heer, ontferm u over hen. Kom met uw liefde, God. Geef uitkomst. God, zo willen we bidden voor een ieder die leeft in een land, in een gebied waar hongersnood is. Mensen die niet weten of ze vandaag of morgen te eten hebben. Heer, geef hen hun dagelijks brood. God, we bidden u voor iedereen die met ziekte te maken heeft. Heer, herstel, genees, ontferm u met uw liefde en nabijheid. God, zo willen we u bidden voor onze gemeente. Zo afgelopen week een gemeentevergadering hebben gehad waar ook de toekomst van de kerk weer besproken wordt. Dan kan dat ook angstig maken. Bang voor wat er komen gaat, bang voor hoe het gaat zijn in de toekomst. En tegelijk hoop voor hoe het kan zijn hier in de kerk. God, en dan willen we dat bij u neerleggen. Leid deze kerk, God. Leid de gemeente. Help ons om in alles wat we als gemeente doen ook op u gericht te zijn. Laat dat het startpunt. Laat dat het centrum van deze kerk zijn, God. God, we willen vanmorgen in stilte ook tot u bidden. Om die dingen die in ons leven bij u neer te leggen, God. Hoor naar ons als we in stilte tot u bidden. We sluiten het gebed af met de woorden die Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dan is er nu de mogelijkheid om uw gaven te geven. En dan zullen ondertussen de kinderen terugkomen uit de kindernevendienst. En kunnen kinderen ook uit de crèche opgehaald worden. mogen zo van hier gaan weer vanmorgen. Ieder zijn of haar eigen kant op. Ieder naar zijn of haar eigen plek. In het vertrouwen dat God altijd met ons meegaat. En zo mogen we van hier gaan met zijn zegen. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede.
Volgens de rijden zei je, Robbie, die moet er weg.